In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 102e psalm, psalm 102, en daarvan de versen 6 en 7. Ik zie in rouw en ongenuchte al mijn dagen mij ontvluchten, als een schaduw die verdwijnt. En ook het zevende vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld. 6 en 7 van 102. Het jaar 2023 is bijna voorbij. Het is omgevlogen. Elke dag sprak van Gods trouw en zijn mededogen. Het afgelopen jaar was ook een jaar vol zonde en schuld. Wij mogen hier nog zijn en dat toont Gods geduld. In het heden der genade klonk elke zondag Gods roepstem. Hij riep ons tot bekering en nodigde ons om te komen tot Hem. Hij weet wat wij met zijn woord hebben gedaan. Eens komt dat openbaar als wij voor Hem komen te staan. Het einde van alle dingen is nu spoedig daar. De tekenen van zijn komst waren er in het afgelopen jaar. De roepstemmen zijn ook nu weer uitgegaan. In het bijzonder tot hen die rond de geopende groeven hebben gestaan. De mens raakt eenmaal uit de tijd. We zijn allen op weg naar de eeuwigheid. Wat is het nodig geborgen te zijn achter Jezus' bloed? Dan alleen leef ik gerust en is het bij het sterven echt goed. Vanuit dat licht denken we aan hen die van ons zijn heen gegaan in het afgelopen jaar. Op 1 maart Grietje Kramer Bakker in de leeftijd van 85 jaar. Op 4 maart Willem Bakker in de leeftijd van 80 jaar. Op 14 mei Maria Jacoba Metsbakker in de leeftijd van 78 jaar. Op 4 juli Annegina Postbakker in de leeftijd van 74 jaar. Op 17 juli Teunis Woord in de leeftijd van 83 jaar. Op 21 juli Pieter Modenaar in de leeftijd van 83 jaar. Op 1 september Annemine Hakvoort die kort na de geboorte overleed. Op 24 oktober, Treintje van den Berg Post, in de leeftijd van 77 jaar. Op 6 november, Wouter de Vries, in de leeftijd van 87 jaar. Eveneens op 6 november, dominee van de Weert, in de leeftijd van 81 jaar. Op 12 november Geertje Post Hoekstra in de leeftijd van 79 jaar. Op 11 december Paulus Schinkel in de leeftijd van 64 jaar. En op 17 december Johanna van Sloten van der Zwan in de leeftijd van 82 jaar. Ter nagedachtenis aan hen willen we zingen uit de 90ste psalm, de versen 6 en 7. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. En leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. 6 en 7 van de 90ste psalm en we doen dat staande.
Thank you.
We willen ook in deze laatste dienst van het jaar 2023 het woord van de Heere gaan openen. We lezen twee gedeeltes uit het Oude Testament. Allereerst uit 2 Koningen 19, vers 32 tot en met vers 37. Dat is de eerste schriftlezing. 2 Koningen 19 vanaf vers 32 en vervolgens de 76ste psalm. En die lezen we in zijn geheel. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen. En willen dat vanmiddag doen met de woorden van vraag en antwoord 52 uit de Heidelberger Catechismus. Om vervolgens te gaan zingen uit de 25ste psalm en daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Vers 7 van 25.
Daarom zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, hij zal in deze stad niet komen, noch daar een pijl inschieten. Ook zal hij met geen schild daarvoor komen en zal geen wal daartegen opwerpen. Door de weg die hij gekomen is, doordien zal hij wederkeren. Maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere. Want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen om mijnentwil. En om Davids, mijns knechts wil. Het geschiedde dan in diezelfde nacht dat de engel des Heeren uitvoer en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, zie, die allen waren dode lichamen. Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toog heen en keerde weder, en hij bleef te Nineveh. Het geschiedde nu, als hij in het huis van Nisroch zijn god zich nederboog, dat Adramelech en Sarezer zijn zonen hem met het zwaard versloegen. Doch zij ontkwamen in het land van Ararat en Hesar Haddon, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Psalm 76. Een psalm, een lied van Asaf voor de opperzangmeester op Neginoot. God is bekend in Juda, zijn naam is groot in Israël. En in Salem is zijn hut en zijn woning in Sion. Aldaar heeft hij verbroken de vurige pijlen van de boog, het schild en het zwaard en de krijg, Sela. Gij zijt doorluchtiger en heerlijker dan de roofbergen. De stouthartigen zijn beroofd geworden. Ze hebben hun slaap gesluimerd en geen van de dappere mannen hebben hun handen gevonden. Van uw schelden, o God Jacobs, is tezamen wagen en paard in slaap gezonken. Gij vreselijk zijt gij, en wie zal voor uw aangezicht bestaan, van de tijd uw storens af? Gij deed een oordeel horen uit de hemel, de aarde vreesde en werd stil. Als God opstond en oordeel om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen, Sela. Want de grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken. Het overblijfsel der grimmigheden zult gij opbinden. Doet geloften en betaalt ze de Heere uw God, allen gij die rondom hem zijt. Laat hen dien die te vrezen is geschenken brengen, die de geest der vorsten als druiven afsnijdt, die de koningen der aarde vreselijk is. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging, met opgerichten hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.
Thank you.
De tekst voor de prediking vindt u in de tweede schriftlezing, de 76e psalm, en daarvan het 9e vers, psalm 76, vers 9, de tekst voor de prediking. Gij deed een oordeel horen uit de hemel, de aarde vreesde en werd stil. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 62e psalm en daarvan het 1e en het 4e vers. Mijn ziel is immer stil tot God en ook vers 4. Door gij mijn ziel het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. 1 en 4 van 62 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd, vers 1 van 68, straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, Oudjaarsnacht gaat er niemand ongemerkt voorbij. Vlak voor 12 uur valt er in menig gezin een intense stilte. Immers het afgelopen jaar wordt overdacht. Lege plaatsen worden extra gevoeld. De pieken en de dalen van het afgelopen jaar die komen voorbij. En in stilte wordt er teruggeblikt. Tegen 12 uur, zo zal het toch zijn, dan zal de Bijbel worden gepakt en worden geopend. En gedragen vullen dan die aloude woorden uit de 90ste psalm menig huiskamer. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. In de morgenstond bloeit het. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Leer ons alzo onze dagen tellen. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. En daarna stijgt een gebed vanuit de stilte van de nacht op naar omhoog. Terwijl die laatste woorden van het gebed wegsterven, wordt dan de stilte meestal al ruw verbroken. Immers buiten breekt dan alles los. Vuurpijlen die de lucht ingaan, strijkers die afgaan, vuurzoekers die elk gesprek ook onmogelijk maken. En van een stille nacht is dan geen sprake meer. En dikwijls is het pas ergens in de morgen dat de rust weer terugkeert en de stilte weer valt over ons dorp. En na het vuurwerkgeknal voelt dan die stilte voor menig een weldadig aan. In onze tekst lezen we ook van een stilte die er valt over de aarde. En daar is met eerbied gesproken wel heel wat geluid aan vooraf gegaan. En dat zien we als we naar onze tekst willen luisteren onder het thema stilte bij de jaarwisseling. 3 gedachten. In de eerste plaats een afgedwongen stilte. Dat zal de meeste aandacht vragen. In de tweede plaats een angstwekkende stilte. En in de derde plaats een aangename stilte. Stilte bij de jaarwisseling. Een afgedwongen stilte. Een angstwekkende stilte. En een aangename stilte. Waar is het nog stil? Want stiltes, die voelen toch vaak ongemakkelijk. Denk aan een stilte die er valt in een woonkamer vol visite. Stiltes die er zijn in het rouwhuis. We kunnen daar maar moeilijk mee omgaan. Stiltes voelen dikwijls niet fijn. En daarom staat overal muziek aan. In de winkelstraat. In de wachtkamer van de tandarts. En je ziet ook steeds meer mensen, jong en oud, met oordopjes in. Als ze lopen, als ze fietsen, als ze in het bushokje zitten. Het lijkt wel alsof wij mensen collectief op de vlucht zijn voor stiltes. We weten ons er geen raad mee. En daarom zoeken we de herrie op en maken we veel kabaal en willen we graag geluid om ons heen. Je moet zelfs denken aan het kinderspeelgoed. Er is bijna niets meer te koop wat geen muziek maakt. En alles wat je koopt, zelfs voor de allerkleinste, maakt dan nog geluid. Wordt zo al niet een kind heel jong geleerd om die stiltes te gaan ontvluchten? Een mens is bovendien van zichzelf ook niet zo stil. Wij laten wel van ons horen. Het tekent de mens zoals hij is. Veel geschreeuw en veel bluf. Een mens heeft praatjes genoeg. Zo wil hij zichzelf verkopen. Hij is bezig om zichzelf te etaleren. En met veel tamtam overstemt hij zich. En met veel lawaai, maar dat is het er ook vaak, zoekt een mens zijn zondigheid te verbergen. Immers hoe meer herrie, hoe minder je aan het nadenken toekomt. Hoe meer lawaai, hoe minder een mens tot zichzelf inkeert. Herkent u dat misschien bij uzelf? Er moet heel wat gebeuren eer een mens stil wordt. Stilgezet wordt. Dat was ook nodig in Israël. Daar was het namelijk alles behalve stil. Er was leven genoeg in Jeruzalem. Want in die 76e psalm worden we meegenomen naar een specifieke tijd in de geschiedenis van Israël. Het gaat over een tijd waarin Jeruzalem bedreigd wordt. Vijandelijke troepen die zijn opgetrokken om de stad van God aan te vallen. En de vijand die ligt als het ware al voor de poort van de stad. De meeste verklaarders die denken hierbij aan de tijd dat die Assyrische koning Sanherib met een enorme troepenmacht Jeruzalem belegerde. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 19. Het zou kunnen zijn dat we moeten denken aan een ander moment. Bijvoorbeeld toen Rezin, de koning van Syrië, en Pekah, de koning van Israël, Jeruzalem belegerden. Of de dagen toen Jozefat de Moabieten, de Edomieten en de Ammonieten versloeg. Maar in elk geval is de achtergrond van die 76e psalm een tijd die niet pleitte in het voordeel van Israël. Na de regering van David en Salomo was een neergaande lijn ingezet. Af en toe waren er lichtpuntjes, maar in het algemeen gesproken week het volk steeds verder af van Gods woord. Er was weinig te vinden van de vreze God. Vele zonden werden er bedreven. Het lawaai van de zonde en van de ongerechtigheid was duidelijk hoorbaar. Openlijk namen ze afstand van Gods dienst. We lezen dat bij de profeet Jesaja, die in die dagen zijn werk deed als profeet. Als we kijken naar Jesaja 3, waar het staat in vers 8 en in vers 9. Dewijl hun tong en zijn handelingen tegen de Heere zijn, om de ogen zijner heerlijkheid te verbitteren. Het gelaat van hun aangezicht getuigt tegen hun en hun zonden spreken zij vrij uit. En het feestgedruis van de afgodendienst was hoorbaar door heel de stad. Ondertussen bleven ze godsdienstig. Ze gingen naar de tempel, ze brachten hun offers, ze zongen hun geestelijke liederen. En al die godsdienstige ceremonieën, rituelen en gebruiken, ze gingen gewoon door. Als je afging op het gehoor, dan zou je toch denken dat er heel wat godsdienst is in Juda en Jeruzalem. Maar de Heere, die moest daar niets van hebben. Want we lezen bij Amos. Ik versmaad uw feesten en ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Doe het getier. Je zou dus eigenlijk bijna zeggen, doe die herrie van uw liederen van mij weg. ook mag ik uw luitenspel niet horen. Blijkbaar kan er dus ook veel godsdienstig lawaai zijn wat God niet aanstaat. Is er niet een gevaar? Hoe harder men zingt, hoe meer men de zonden in het eigen hart verdringt. Hoe meer godsdienstig geluid, hoe meer oppervlakkigheid erachter weg schuilt. Laten we alle onszelf er eens op onderzoeken. Want godsdienstige activiteiten op zichzelf zeggen nog niks. En we moeten ook maar niet denken dat we met al die godsdienstige bijeenkomsten, vieringen en uitvoeringen, dat het dan ook wel goed zou zitten. Het feit dat dat er is, zegt op zichzelf nog niks. Iemand zei van de week tegen mij, als mensen te vroom gaan praten, dan moet je uitkijken. Daarachter gaat dikwijls een zondige levenswandel schuil. En dat bleek er ook wel in Jeruzalem. Ze hadden de gebruiken, maar hun hart kwam er niet in mee. Ze hielden de zonden aan de hand terwijl ze volop bezig waren met de godsdienst. En dat was vragen om problemen, vragen om Gods oordeel. En dat oordeel, dat lijkt nu aanstaande te zijn. Want de vijand uit Assyrië, die heeft namelijk het gevoel vrij spel te krijgen. Buiten de poort van Jeruzalem vindt die troepenopbouw gestaag, gaat hij verder. Een enorme soldatenmacht ligt er klaar om de stad binnen te vallen. En als je over de stadsmuur zou kijken, dan zou je schrikken van de massaliteit van het leger dat daar is. In de stad hoorde je het wapengekletter buiten de stad. Het gelach van vreemde soldaten. De oorlogstaal die ze spraken. De Assyriërs die moesten van Gods volk en van Gods dienst, moesten ze duidelijk niets hebben. En dat blijkt wel als Rabsakeh, de generaal van het Assyrische leger, bij de stadspoort de inwoners van Jeruzalem gaat uitdagen. We lezen dat in 2 Kronieken 32. Zo zegt Sanherib, de koning van Assyrië, waarom vertrouwt gij dat gij te Jeruzalem blijft in de vesting? Ruit u Jehizkia niet op, dat hij u overgeven om door honger en door dorst te sterven? Zeggende de Heere onze God zal ons uit de hand van de koning van Assyrië redden. Wie is er onder alle goden derzelfde natiën, dewelke mijn vaders verbannen hebben, die zijn volk heeft kunnen redden uit mijn hand, dat uw God u uit mijn hand zou kunnen redden? Brutaal, vol brani en bravoer, meende ze Gods stad in te kunnen vallen. Dus zo ligt het bij een vijand van God. Praatjes genoeg. Hoog opgevend over zichzelf en spottend spreken over de Heere. Maar God laat niet met zich spotten. Nooit. En dat blijkt nou door heel die 76e psalm heen. Een lied dat bezingt de uitredding uit de macht van de vijand. Heel kort, we zien dat terug in de achtergrond van de psalm. Als we kijken naar de versen 2 tot en met 4. Daar worden Gods grote daden beschreven. We zien dat de vijand nergens toe in staat is. Hij kon geen pijl de stad inschieten, vers 4. En de wapens van die vijand die werden door God verbroken. Ook vers 4. En in de versen 5 tot en met 7 vinden we dan de lofzang op God vanwege de behaalde overwinning. God die veel groter is dan die wereldmachten. Die roofbergen worden genoemd, roofzuchtige bergen in vers 5. En God die de stouthartige, de heldhaftige vijanden van hun kracht berooft. En God die de kracht uit de handen van die dappere mannen wegneemt. Eén wenk van de Almachtige maakt de sterkste soldaat tot een nietig mannetje. En boven al dat gedruis, in de poort en buiten de poort, klinkt nou Gods stem. Bulderend, donderend, imponerend. God laat van zich horen. Gij deed een oordeel horen uit de hemel. Gods stem die ver uitstijgt boven alle stemmen van de wereld. Ineens vielen al die stemmen stil. Vergelijk het, jongens en meisjes, maar met een situatie op school. De eigen meester is ziek. En je hebt die dag een juffrouw die bij jullie stage loopt. Wat vindt de juf het lastig om de klas stil te krijgen? Iedereen kakelt door elkaar heen en sommigen geven haar een grote mond en het wordt een rommeltje. En dan komt de schooldirecteur, die komt over de gang lopen. Hij hoort al die herrie en verontwaardigd doet hij de klasdeur open. Hij hoort jullie gepraat en hij hoort jullie geroep. En er bovenuit klinkt ineens zijn stem heel hard en heel duidelijk. Ineens is heel de klas stil. Zoiets hier. God die zijn stem laat horen uit de hemel. Hoe die stem klonk? We lezen dat niet exact, maar wel dat iedereen het heeft herkend als ze spreken van God. Het was ook tweeledig. Israël binnen de poort zal die stem hebben gehoord in de komst van de vijandelijke legers. En buiten de poort, die vijandelijke legers hebben die stem gehoord en we komen daar straks op terug door de ramp waarmee ze getroffen zijn. Het was in elk geval helder dat dit niet aan toeval of aan de wijsheid van een mens moest worden toegeschreven. Dit spreken kwam vanuit de hemel. Heldere donderslagen die tot alle oren doordrongen. Ze klonken in die tijd. Hebben ze ook niet geklonken in 2023. Ook in het afgelopen jaar heeft God toch een oordeel doen horen uit de hemel. Hij is immers die God die op deze aarde vonnis geeft. We terugdenken aan die afgelopen 12 maanden. Die zijn toch ook verre van stil geweest. Het getier van de zonde was hoorbaar. Het kabaal vanuit de tenten van de ongerechtigheid die is gehoord. De harde muziek vanuit de wereld die klonk. We moeten toch ook zeggen, ook op Urk was duidelijk het geluid van de zonde ook hoorbaar. Ondertussen was er ook godsdienstig heel wat lawaai. Denk aan allerlei godsdienstoefeningen en samenkomsten waarin de mens zichzelf centraal zette. En waarin het vooral ging om het etaleren van eigen vroomheid. Mensen die veel godsdienstig lawaai maakten waarmee ze zichzelf centraal hebben gezet. En als we terugkijken 12 maanden... Het is toch eigenlijk niet stil geweest? Was het niet het getier van wereldse liederen? Dan was het wel het getier van vrome liederen. En in alles kraaide het eigen ik victorie. En in alles ging het ons mensen toch om onszelf. Maar daar bovenuit klinkt nou Gods stem. Luid en duidelijk. Hij deed zijn oordelen horen uit de hemel. Hoe? Rampen. Oorlog. Noden. Ziekten. Zorgen. Vele sterfgevallen. Hebben wij ze gehoord? Het geluid van Gods oordelen dat hoorbaar was. Oekraïne dat steeds meer onder druk komt te staan. Rusland dat dreigt met allerlei kernwapens. Hamas die in Israël een slagpartij aanrichtte. Het Midden-Oosten dat waar het conflict breder dreigt te escaleren. Overstromingen die tot in Europa doordringen. Klimaatveranderingen die leiden tot gevaarlijke situaties. En we weten toch ook nog hoe pestilentieën maar zo een samenleving stil kunnen leggen. Het geluid vanuit de hemel zwol aan. En hoe dichtbij kwam het niet? Drong het misschien zelfs uw huizen binnen? Een ernstige ziekte? Sterfgevallen? Opvallende sterfgevallen? Wat had u toen nog in te brengen? Wat bleef er toen nog over van al uw praatjes? Wat kon je nog zeggen toen God vanuit de hemel zijn stem deed horen? Immers als God spreekt, met de hand op de mond, en leer ik zwijgen. De vijanden van God, die worden stil. En dat dan nog des te meer als God in zijn oordelen spreken iets van zichzelf laat zien. Als hij zich toont als rechter die oordeelt over een mensenleven. En als hij duidelijk maakt dat hij een heilig God is. En als hij zich laat kennen als die God die in zijn rechtvaardigheid eist dat voor de zonde betaald wordt. En als die woorden met kracht binnenkomen, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En als dan heel je leven van 2023 aan je voorbij trekt. En je moet zeggen, mijn zonde, daar moet voor worden betaald. En als de schuld gaat wegen op je hart. En als je ziet wat je er zelf van hebt gemaakt. Elke dag opnieuw het weer verprutst en weer verzonderd. En weer een hele lijst met zonden die je aan het einde van al die 365 dagen aan God moest belijden. Als je dan bedenkt dat God een heilig en een rechtvaardig God is. Wat kan een mens daar dan gebukt ondergaan? Dat hij al zijn praatjes verliest. Kijk, want als God met ons gaat richten, dan hebben wij toch niks meer in te brengen. Dan verlies je al je pretenties. Dan word je klein voor God. Dan ga je je zonde zien. En dan besef je dat je bij God in de schuld staat. Wat kun je dan nog zeggen tegenover die God? Dan blijft er niets anders over dan het hoofd te buigen en te erkennen dat je voor hem schuldig staat. Een afgedwongen stilte. Dat u nu zo zijn oordelen gehoord uit de hemel in het achterliggende jaar. Spreken van God, waardoor je overtuigd werd van zonde, gerechtigheid en van oordeel. God die met zijn oordeel kwam over uw leven. En alles in uw leven werd blootgelegd. En je kwam er niet meer onderuit. En zwijgend moest je je hoofd buigen. En u kon niet anders als God ook gelijk geven. Het oordeel waardig. Het vonnis ook verdiend. Zo moest dat ook gaan bij het Israël in de dagen van koning Hizkia. Als de zonden aan het licht kwamen en de schuld werd ingezien, gaf dat grote benauwdheid. En hoe lager de oordelen hingen, hoe minder men nog kon gaan zingen. En hoe strakker het touw werd aangetrokken, hoe zwijgzamer een mens wordt. Want als God zijn oordelen laat horen uit de hemel, dan wordt een mens stil. Leert een mens de hand op zijn mond te leggen en komt daar een stil zwijgen. Want tegen die God kun je niets meer inbrengen. Dat brengt dan bij de tweede gedachte een angstwekkende stilte. Want het gaat hier niet zomaar om een geluid. Ja, het geluid van een oordeel die je vaker hoort als er vele straffen kunnen zijn, tijdelijke straffen waarmee de Heer iets laat merken van zijn oordeel. Maar dat zijn eigenlijk maar kleine geluidjes ten opzichte van het geluid wat hier klinkt. En dat blijkt wel uit het vers voorafgaan aan onze tekst. Gij, vreselijk zijt gij, en wie zal voor uw aangezicht bestaan van de tijd uw toorns af? En God wordt daarmee getekend in zijn rechtvaardigheid en in zijn toorn. Het alles blijkt toch dat het nu gaat gebeuren. De tijd van Gods toorn, het uur van Gods gericht, het moment van Gods afrekening. En wie kan dan voor Gods aangezicht bestaan? Als God een verterend vuur is, u kunnen dan kaf en stoppels ooit voor hem bestaan? Begrijpen waar we voor hebben te vrezen? Ook op deze oudejaarsdag. We doen dat eigenlijk niet allemaal. Het is ook niet nodig dat we dat doen. Eigenlijk de balans opmaken over het afgelopen jaar. Ons leven terug te zien en ons leven te leggen naast de meetlat van Gods wet. Dat we onszelf hebben te toetsen. Want oud jaar bereidt ons er ook altijd weer voor op de oudejaarsdag van deze wereld. Waar heel ons doen en laten aan het licht zal komen. Als God begint te toornen, is het verderf van de goddeloze nabij. Hou je maar vast, als God gaat toornen, want dan zal er heel wat gebeuren. Daar wijst de dichter ook op. Gij deed een oordeel horen uit de hemel en de aarde vreesde, de aarde beefde. Het laat het indrukwekkende zien van het oordeel. Zoals we bijvoorbeeld later lezen bij de kruisering van de Heer Jezus, dan staat er toch ook de aarde die beefde en de steenrotsen scheurden. Het zijn machtige tekenen, want de aarde die beeft niet zomaar. Het is een machtige zindering die door heel de schepping heen trekt als God zijn oordeel laat horen vanuit de hemel. Donderslagen die de mens verbijsterden van schrik en van ontsteltenis. En als inderdaad die strijd met Sanherib de achtergrond vormt van deze psalm, dan vielen er door dit oordeel, en u hebt dat kunnen meelezen in 2 Koningen, vielen er 185.000 Assyrische soldaten. 185.000. Een immense slag die veel meer is dan het aantal slachtoffers van de oorlog in Gaza over het aantal soldaten dat in Oekraïne en in Rusland is omgekomen. 185.000. Vermoedelijk allen door de pest omgekomen. Het gevolg was dat het Assyrische leger hun beleg moest opbreken en dat ze terug moesten keren. Een enorme slag wordt toegebracht. Toen ik voor mezelf eens ging bedenken hoe je dat nou moet gaan vergelijken, moet je zeggen, eigenlijk gaat elk beeld mank. In het beeld wat ik gebruik gaat natuurlijk ook mank, maar probeer u maar eens mee te denken. Als je denkt aan een grote stad met heel veel inwoners, die onafgebroken onder vuur ligt. Onafgebroken gaan vliegtuigen er overheen, terwijl ze hun bommen laten neervallen op die stad. En zo gaat het urenlang door. En die stad die trilt op haar grondvesten. Alles beeft en trilt. Maar dan, langzaam ebt dan het geluid van die vliegtuigen weg. En je hoort nergens meer de inslagen van de bommen. En heel voorzichtig, de mensen die het hebben overleefd, die durven de schuilkelders weer uit te komen. Ze nemen polshoogte. En wat zien ze? Nou, maar weer doortrekkend naar die tijd van Psalm 76. Wat zien ze? Wat horen ze? Niets. Een doodse stilte. Geen wapengekletter meer. Geen vloekende en tierende Assyrische soldaten meer. Het is de stilte van het kerkhof. En om hen heen zien ze overal de lijken van de Assyriërs liggen. Een angstaanjagende stilte. Het zwijgen van de dood bedekt heel het land. Zo gaat het dus als God zijn oordeel laat horen uit de hemel. En dat is zo immens en zo intens, dat niemand het durft te wagen daar nog tegen in te gaan. Want als God komt ten gerichte, als God zijn oordeel laat horen, als God zijn vonnis voltrekt, wie kan dan voor hem bestaan? Het zal verpletterend zijn. Nog veel sterker blijkt dat toch eeuwen later op die vrijdag rond Pascha in Jeruzalem. Waar God uit de hemel het allerzwaarste oordeel deed horen aan zijn zoon. Hij hing er, beladen met de schuld van zijn bruidskerk. Belast met de zonden van velen. En Gods stem die er als het ware bulderend door al het feestgedruis van die pelgrims heen klonk. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Des doodswaardig. De eeuwige straf verdient. Waar al die zonden op Christus werden gelegd. En hij werd gehouden als een veroordeelde. En de hemelen dichttrokken op klaarlichte dag. En een diepe duisternis kwam over de aarde. En de aarde beefde. En die aarde smolt weg. Want God grijpt in. En hij keert zich tegen de machten van het kwaad. En hij verheft zich tegen de machten van de boze. En hij laat zijn stem horen. En hoe angstaanjagend die stilte in die donkere nacht. Door de duisternis heen klinkt de stem van hem die hier bedolven wordt onder het oordeel van God. En hij roept het uit in zijn nood. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het werd stil. Stilte. Van de Godverlatenheid. voor afschaduwing. Wat een onbekeerde zondaar wacht als die zo sterft. Zo zal het zijn voor allen die in hun vijandschap volharden. Alle vijanden die eenmaal ten onder zullen worden gebracht. En hebben ze niets in te brengen. En dan worden ze geworpen voor de voeten van God de rechter. En hij zal zijn voet op hun nek zetten. En al hun kracht zal worden verbroken. Dan zien we in deze woorden ook al niet iets terug van het laatste oordeel. Een Joodse uitlegger uit de middeleeuwen betrok deze psalm ook op de laatste veldslag die zal worden geleverd. En zo werd hierin al iets gehoord van datgene wat in de toekomst zal gaan gebeuren. Het wapengekletter dat dan voorgoed voorbij is. En elke mensenstem die tot zwijgen is gebracht. Voelt u de ernst hiervan? Zeker degene in ons midden die onbekeerd zijn. Die vol verzet zijn. Die in hun vijandschap leven. Die met hun schuld het jaar 2023 uitgaan. Wee. Als God zal gaan staan. Als God zijn oordeel laat horen. Als hij zijn gericht gaat voltrekken. Dan wacht u de stilte van de eeuwige dood. Die gedachte mag u toch wel doen haasten om die stilte van het eeuwig verderf te doen ontvlieden. Nu kan dat nog. En haast u dan om uw levens wil. Want er is ook, en dat is onze laatste gedachte, er is ook een aangename stilte. En werd stil. Dat spreekt er niet alleen maar over de vernietiging van de vijanden, maar het spreekt ook van heil, van verlossing voor Gods volk. Dat blijkt wel als we verder lezen. Als, je kan ook vertalen met toen, God opstond ten oordeel om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. God gaat dus opstaan om te strijden. De Heere kijkt nooit werkloos toe als hij ziet hoe zijn volk verdrukt wordt. Dan staat hij op om hen te hulp te komen. Denk aan die 68ste psalm waar hij opstaat om zijn haters wijd en zijd verstrooid te laten zuchten. Of in Exodus, als de Heere opstaat als hij ziet hoe het volk wordt verdrukt. Of Nieuw Testament in Handelingen als Stefanus, als die ook wordt gestenigd, dat we zien dat Jezus daar staat in de hemel. De Heere staat op om de blijken van zijn vaderlijke liefde te gaan betonen. Hij draagt zorg voor degenen die bij hem horen. En in dat opkomen, in dat opstaan blijkt hoe dierbaar degenen hem zijn die hem vrezen. Dat is toch ook een troost voor alle zachtmoedigen der aarde. Dwars door het oordeel heen houdt hij ze vast. Hij staat op ten gerichte om hen in dat oordeel te behouden en voor hen de verlossing te bewerken. Voor wie? De zachtmoedigen der aarde. Het zijn de bedrukten der aarde, de vernederden der aarde. God, die zijn oordeel uit de hemel laat horen, om die zachtmoedigen, die bedrukten, die vernederden, die armen te bevrijden. En dan zal hij heel de wereld laten weten dat hij toornig is op de verdrukkers van zijn volk. Hij lijkt lang te zwijgen. Hij lijkt hen te vergeten, maar als het zijn tijd is, staat hij op. Want zijn oordeel staat altijd in het teken om zijn volk te verlossen. Want hij die het is, die de vijanden ten val brengt, Hij is het ook die zijn volk redt. Daarbij heeft hij speciaal het oog op die zachtmoedigen der aarde. Op die bedrukten en die vernederden. En wat doet hij dan? En wat is dan in het licht van onze tekst? Wat is dan die verlossing? Het staat in onze tekst, de aarde werd stil. Dat wil zeggen, de vijand is verdwenen. De vijand is verdreven. Zo thuis eens moeten opzoeken hoe vaak we dat tegenkomen, dat het stil werd in het land. Dat wijst op de zegen die er is voor het land. En dat de vijand zweeg. In het boek Richter komt dat diverse keren terug. Als de Richters die de vijand had verslagen, dan brak er een periode van stilte aan. Die stilte is dus een zegen. Het is de stilte van de rust. De stilte van de vrede. Het oordeel is weggenomen. Er is nu stilte voor het land, maar ook stilte voor het volk. Want als God opstaat om die zachtmoedigen te verlossen, dan zorgt hij er ook voor dat het stil wordt in het hart van die zachtmoedigen. Daar werkt de Heere dan in stilheid. De lofzang tot God. Ook in het hart komt daar dus stilte. De stilte van de overgave aan God. De stilte van het vertrouwen op God. De stilte van de hoop op God. Zoals de dichters van andere psalmen dat kenden. Mijn ziel is stil tot God. En de lofzang is in stilheid tot u, o God. Is dat geen heerlijke stilte? Het hart wat kan wezen als een wervelende storm. Als alle golven en baren, als die over je heen gingen. Als van binnen de gedachten over elkaar heen tuimelden. Dat er misschien steeds weer is die vijand die je achtervolgt. De stem van het aanklagende geweten. De influisteringen van de Satan. De wet die je veroordeelt. En het werd van binnen maar niet stil en het bedrukte uw gemoed. En het werkt in het hart ook die vernedering van het hart. Die schuldverslagenheid en die verbrokenheid. Het zijn die zachtmoedigen waar onze tekst van spreekt. Diegenen die bedrukt zijn vanwege de zonde. Die klein, die vernederd zijn geworden voor God. Wat kan het dan stormen van binnen of niet? Als de schuld weegt, het oordeel drukt. Als die driekoppige doodsvijand voor je staat en je van alles toewerpt. Het geeft die verzuchtingen. Het klagen over de zonde. Het kermen over de schuld. Maar als God opstaat, veranderde dat. Hij werkte door de stille wind van de Heilige Geest. En hij leidde je naar het kruis van Golgotha. En hij bracht je aan de voeten van de Heere Jezus. En daar mocht je in de stilheid van het geloofsvertrouwen je hoop en verwachting stellen op de Heere Jezus. En hij deed je zien op dat volkomen offer van Christus. Zodat je mocht verstaan dat Gods toorn gestild is aan zijn zoon. Toen stilde ook de storm in uw hart. De stem van het geweten die je niet meer aanklaagde. En de Satan die je niets meer tegen je had in te brengen. En de wet die je niet meer veroordeelde. Dat is toch zo'n heerlijke en zo'n rijke stilte. Als van binnen die innerlijke vrede met God door het bloed van het kruis mag worden gesmaakt. Waren er zulke stiltes in 2023? Die stilte van die innige geloofsvereniging met Christus. De stilte waar niets meer kon aanklagen, omdat je met alles van jezelf tot Christus leerde uitgaan. De stilte bij het zuchten en het kermen vanwege de zonde tot zwijgen kwam, doordat je mocht zien de gepastheid en de genoegzaamheid van de Heere Jezus Christus. De stilte van de geloofsomgang en de geloofsverwondering, waarbij je geen woord nodig had, maar je je sprakeloos en woordeloos mocht neerwerpen aan de voeten van de Heere Jezus. Hij die je immers door en door kent. En hij die wist wat het was dat je dreef in zijn armen. Zulke stiltes en het van binnen stil en vredig wordt, dat zijn toch de oases op de levensreis. En het geeft een innerlijke vrede die met geen pen te beschrijven is. En dat is toch het rijkste als God door die stormen heen, als hij het dan stil maakt van binnen. En dat is toch ook die bevrijding waar de profeet Jesaja van heeft mogen spreken. Als hij het zegt in Jesaja 14 vers 7. De ganse aarde rust, zij is stil. Een stilte van vreugde, van verwondering, van aanbidding. Zal je geen klaagzang meer horen. Er zal geen rouwklager meer door de straten gaan. En de stem van de dood zal dan ook niet meer klinken. Dan komt toch die dag dat dat alles tot zwijgen is gebracht. Dan zal er geen gekrijt meer wezen. Al die stemmen klinken dan niet meer. Geen tranen, niet het geluid van het gehuil, geen dood, geen rouw, geen rouwklacht, geen gekrijt. Dan zal het echt stil zijn. Zo die laatste vijand, de vijand van de dood, tot zwijgen is gebracht. En daar die volmaakte harmonie met God weer mag zijn. Immers is dan de ziel echt en ten volle stil tot God. Want daar rust het in die tere liefdesomgang met Christus. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam hartelijk te danken, dat u ook in de laatste uren van dit jaar ons nog achterop komt met uw woord. Een woord ook van vermaning, een woord van waarschuwing, een woord die ons ook dient voor te bereiden voor de oudejaarsavond van deze wereld. Maar een woord waarin u niet alleen wees op de vernietiging van uw vijanden, maar ook op de verlossing van uw volk. Hoe zalig dan toch diegene die het ook in 2023 heeft gehoord, de klanken van uw woord, en dat die hem of haar zouden hebben verbonden aan u, de God van dat woord. Heere, zo komen we tot u om uw naam te danken en te erkennen voor alles wat u ons schonk in het achterliggende jaar. Als we dat bedenken, zelfs ook bij het leed wat ons heeft getroffen, de kruisen die op de levensweg zijn geplaatst, zullen we allen toch ootmoedig ons hoofd moeten buigen. En is er van onze kant toch veel dat ons aanklaagt in het licht van wie u bent en wat u van ons vraagt. O Heere, verzoen de zware schuld. Ambtelijke zonde, persoonlijke zonde, zonden op het werk, zonden in het gezin, zonden op school. Heer, wilt u ze verzoenen? En wilt u ons uw genade, die u toch bekend hebt gemaakt in uw Zoon, de Heere Jezus, wilt u ons die bewijzen? En wilt u ons zo doen leren om het oude jaar uit te gaan? Niet met de herrie van de wereld, maar juist met het geluid van uw woord, met uw roepstemmen van een goedertieren, langmoedig God, die om Christus nog zoveel gunst wil bewijzen. En zo vragen wij u dat alles in de wegneming van onze zonden, dankend voor wat u ons schonk, in Christus' naam. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen en we doen dat staande uit de 79ste psalm, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.